op deze paasmiddag, eerste paasdag, wil ik graag opnieuw met jullie lezen. Met u lezen uit het evangelie van Marcus over de opstanding van de Heer Jezus. We lezen met elkaar Marcus hoofdstuk 16. Marcus 16 over de opstanding van Jezus. Marcus 16 vanaf vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. En zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Als eerste wil ik u wijzen op een detail. En dat is die weggerolde steen. De steen die weggerold was toen de vrouwen daar kwamen. Ze vroegen zich af, wie zal de steen voor ons wegrollen? Want het was een hele grote steen. Dat konden zij niet zelf. Maar toen ze daar kwamen was de steen al weggerold. En dat was niet voor de Heer Jezus. Het was niet nodig voor de Heer Jezus dat de steen weggerold werd. Het is niet zo dat Jezus niet uit het graf had kunnen komen als die steen daar nog lag. Hij kon verschijnen waar hij wilde na zijn opstanding uit de dood. Plotseling, ook als de discipelen uit vrees voor de Joden bij elkaar zijn en de deuren dicht hebben, is hij plotseling in hun midden. Dus het was niet voor de Heer Jezus, maar het was voor de discipelen. Het was voor deze vrouwen die daar kwamen, zodat zij het lege graf konden zien. En dat het tot hen door kon dringen. Dat zij zich van bewust zouden worden dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood. En weet u, vanmiddag denken wij na, als we zo dit hoofdstuk met elkaar hebben gelezen, denken wij na over het belangrijkste feit uit de geschiedenis, zou ik haast zeggen. Het graf was werkelijk leeg. Er zou geen christelijke kerk zijn ontstaan als Jezus nog in zijn graf zou hebben gelegen. Als zij niet werkelijk zagen en werkelijk gingen geloven. En als het niet een feit zou zijn dat Jezus is opgestaan uit de dood, zouden de discipelen nooit hem zijn gaan prediken als de Messias, als de Christus. Maar het graf was werkelijk leeg. En die steen is weggerold zodat ze het konden zien. En dat het werkelijk tot hen door zou dringen. En dat is mijn gebed ook voor vanmiddag. Dat als wij daar met elkaar als het ware naar kijken, als we met elkaar kijken vanmiddag naar het lege graf, dat het tot ons door mag dringen wat de betekenis daarvan is. En dat we ons mogen verblijden. En dat we ons mogen verheugen in de Heer Jezus, die inderdaad de dood heeft overwonnen. En die overwinnaar is geworden. En dat wij, zoals Romeinen 8 ook zegt, mogen delen in zijn overwinning. En de Heer geven dat we vanmiddag daar bijzonder door verblijd mogen worden. Nou, er is een iets, weet je, ik zat dit gewoon weer te lezen van de week en ook vanmorgen nog. En er was iets wat mij opviel uit dit tekstgedeelte, wat ik eigenlijk nooit zo gezien had. En wat ik als een soort rode draad voor de prediking van vanmiddag zou willen noemen. En dat is dat de opstanding van Jezus nogal wat in beweging zette. En dat, dat het nogal wat voortbracht. En door de opstanding van Jezus kwamen de discipelen in beweging. En er veranderde heel veel door de opstanding van Jezus. Als we überhaupt over dat thema nadenken, kunnen we ook denken over het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus, hij was echt gestorven. Jezus is echt gestorven. Hij is gestorven aan het kruis. Er is een ongelooflijk verschil tussen iemand die slaapt en nog leeft en nog ademt. En als je iemand ziet die ligt te slapen, dan zie je nog beweging. Dan zie je nog dat iemand leeft. Maar misschien heb je ook wel eens iemand gezien, het lichaam van iemand gezien die gestorven is. Daar zit helemaal geen beweging meer in. Er is helemaal niks meer wat zich beweegt in dat lichaam. Dat is de dood. En Jezus' lichaam, hij was werkelijk dood. Hij is werkelijk gestorven. Hij is werkelijk dood geweest. Hij was niet in een soort slaap, alhoewel hij de slaap wel als een soort... Hij heeft ook wel de beeldspraak van de slaap gebruikt om de dood aan te duiden. Maar hij bedoelde dat niet letterlijk. Hij was letterlijk dood. Maar op die eerste dag van de week, toen hij is opgestaan uit de dood, kwam er beweging in zijn lichaam. En zijn lichaam begon weer te ademen. En alles begon weer te bewegen. En zijn lichaam stond op. En hij is in een echt lichaam opgestaan uit de dood. Wel een verheerlijk lichaam, maar niet een geestelijk lichaam. Een lichamelijk lichaam. Een lichaam waarmee hij ook kon eten. Een lichaam waarvan hij kon zeggen, steek je vingers in mijn wonden en in mijn zij. Hij is werkelijk tot leven gekomen. En daarin zien we natuurlijk dat zijn lichaam tot beweging kwam doordat hij opstond uit de dood. En als we daar verder over nadenken, van wat is de betekenis van Jezus sterven aan het kruis en dat hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dit is natuurlijk de kern van het evangelie waar we middel met elkaar over nadenken. Dit is waarvan Paulus in een van zijn brieven zegt, dit is het evangelie dat Jezus voor onze zonde is gestorven aan het kruis en dat hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Het is goed om even helemaal terug te gaan naar de basis en de vraag te stellen, maar wat is de betekenis daarvan? Wat is nou ten diepste het goede nieuws waaromheen wij vanmiddag hier bij elkaar zijn? En weet u, ik ben kort geleden geweest bij een hele grote conferentie in Amerika, een groot voorrecht om daar te mogen zijn, van een organisatie, de Gospel Coalition, die opgericht is door een aantal hele bekende en vooraanstaande theologen die met elkaar zeggen, die 15 jaar geleden met elkaar gezegd hebben, het evangelie moet in de tijd waarin wij leven, moet het opnieuw gedefinieerd worden. Er is verwarring gekomen over de inhoud van het evangelie. Er is verwatering ontstaan ten aanzien van de kern van de boodschap. Opnieuw moeten we nadenken over wat is nou ten diepste inderdaad dat goede nieuws. Ik zat van de week, ik heb veel gesproken afgelopen week en ik zit heel veel in de auto. En ik zat een tijdje te luisteren naar Groot Nieuwsradio en er was 's avonds ook een overdenking. En weet u, dat ging over dat Jezus voor ons tot vloek is geworden, zoals Galaten ook zegt, de brief aan de Galaten. En ik waardeer de prediker en ik ken hem. En ik denk ook dat hij tot rijke zegen is. Maar even iets over hoe hij het evangelie uitlegde toen hij het had over die vloek. En ik denk dat daarin wel iets van die verwatering en het feit dat het opnieuw gedefinieerd moet worden naar voren kwam. Want hij zei namelijk, ja, die vloek, dat is bijvoorbeeld als mensen iets over je zeggen. Mensen zeggen bijvoorbeeld, nou, jij bent dom en jij kan niet leren. En dat werkt dan door in je leven. Dan denk je van jezelf, ik ben dom en ik kan niet leren. En daarom zal ik maar niet beginnen aan dit of aan dat. Of er wordt gezegd van, weet je wel, dat er negatieve woorden over je gesproken worden. Of dat je op de een of andere manier, dat er gecommuniceerd wordt in je leven, dat je er niet bij hoort. En dat je niet een onderdeel uitmaakt van de groep. En dan krijg je dat gevoel dat je geen onderdeel uitmaakt van de groep. En die vloek, die definieerde hij op deze manier. Die vloek is dan dat je twijfelt aan jezelf. Die vloek is dan dat je niet helemaal jezelf kan accepteren en dat je minderwaardigheidsgevoelens hebt. En daar had hij het ook vooral over, dat het probleem in je leven is dat je niet helemaal positief over jezelf denkt zoals je eigenlijk zou moeten. Maar weet u, en natuurlijk is het zo dat de liefde van God maakt ook dat wij dat soort negatieve boodschappen, dat we daar los van kunnen komen. En ik zeg niet dat het niet waar is wat deze broeder heeft verkondigd op de radio. En ik zeg niet dat er geen waarheid in zit. Maar toch, lieve mensen, op het einde, dat ik vond het wel opvallend, dat er eigenlijk op het einde gebeden werd om vergeving voor minderwaardigheidsgevoelens. Vergeving voordat we onszelf niet helemaal kunnen accepteren. Alsof dat het grootste probleem is. En of Jezus daarvoor gestorven is. Maar dat is nou die verwatering. Dat is niet de kern van het evangelie. En wat is dan wel die vloek? Die vloek, zegt de Galatenbrief heel duidelijk, zegt de Bijbel heel duidelijk. Die vloek is de vloek van de wet. En de wet die zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. De wet die zegt, dat als je de wet hebt overtreden, dan verdien je straf. En die straf die komt van God. En het slechte nieuws is, voordat je het goede nieuws gaat begrijpen, is het slechte nieuws dat u en ik, dat wij allemaal gezondigd hebben. Dat is ook de reden dat jullie je laten dopen vanmiddag. Dat jullie tot het inzicht zijn gekomen dat je gezondigd hebt. En dat je daarmee niet vooral tegen jezelf hebt gezondigd. Dat je dat niet het ergste gevolg van je zonde is, dat je onzeker bent over jezelf. En dat je een probleem hebt met jezelf en dat je jezelf niet helemaal kan accepteren misschien. Alhoewel dat heel naar is dat dat zo is natuurlijk. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat je een probleem hebt naar God toe. Je hebt tegen hem gezondigd. Je bent schuldig komen staan ten opzichte van hem. En je verdient straf die van hem komt. Het grootste probleem van de mens is niet een probleem met zichzelf. En ook niet met zijn medemens. Maar het grootste probleem van de mens is dat de mens een probleem met God heeft. Dat is het grootste probleem. En dat is de vloek. En weet je wat nou het goede nieuws is? Dat Jezus is gekomen om aan het kruis voor ons te sterven. Niet om ons te verlossen van onze minderwaardigheidsgevoelens in de eerste plaats. Niet om ons te verlossen van het probleem dat wij soms met onszelf hebben en dat we niet helemaal zeker zijn van onszelf. Maar Jezus is gekomen om voor ons tot vloek te worden. En hij werd daar vervloekt door God. Hij werd daar gestraft. Met de straf die wij verdienen. Hij stierf vanwege wat God hem aandeed. God heeft zijn zoon veroordeeld tot de dood. Hij is die dood gestorven die het loon is van onze zonde. Hij is die echte dood gestorven. En dat is dat je van God bent afgescheiden. Dus God ziet ons als zondaars. En wij zijn strafwaardig. En wij verdienen de dood. En wij verdienen het oordeel. Maar God heeft zijn zoon gegeven om in onze plaats dat oordeel dat van God komt en die straf die van God komt en die vloek die van God komt, om die te dragen in onze plaats. En de opstanding van Jezus uit de dood is het bewijs dat God het offer van zijn zoon heeft aanvaard. Als een offer dat genoeg is om al onze zonden weg te nemen. En dan word je bevrijd van het vervreemd zijn van God. Dat is het grootste probleem. De hele cultuur vandaag, trouwens die hele obsessie zou ik haast willen zeggen, met zelfbeeld en met zelfaanvaarding, met zelfvervulling en met zelfverwezenlijking, dat is pas van de afgelopen 20 jaar. Pas 20 jaar lang is in de westerse wereld, onder invloed van de psychologie, is dit het evangelie geworden. Aanvaard jezelf. En geloof in jezelf. En wees jezelf. En jij bent jij. En jij moet jezelf kunnen zijn. En alles wordt gelegd bij, alle problemen komen voort uit een gebrek aan zelfwaardering. En alle oplossingen in de hulpverlening liggen zo'n beetje op dit vlak. Dat je jezelf geweldig moet gaan vinden. Maar het werkt niet. Het is niet het echte evangelie. En wat je echt nodig hebt. Weet u, en wat wij echt nodig hebben. Wie we ook zijn vanmiddag. In wat voor toestand je hier vanmiddag ook zit. Wat voor geschiedenis je ook hebt. En onze geschiedenissen vanmiddag zijn heel erg verschillend. Maar wat wij echt nodig hebben is verzoening met God. Dat wij tot in het diepst van ons wezen weten dat het goed is tussen God en mij, tussen God en ons. Dat wij weten dat wij door hem zijn aanvaard en dat onze zonden zijn weggenomen. Dat wat scheiding brengt tussen God en ons, dat is weggenomen. Dat is helemaal weggenomen aan het kruis van Golgotha. Dat is ook wat de doop uitbeeldt, dat je afgewassen bent van al die zonden. En wat wij het meest nodig hebben is de vervulling met Gods geest. Dat je vervuld bent met Gods geest. En dat je weet dat je een kind van God bent door genade, door geloof in Jezus. En dat je van nu af aan met God mag leven, met God mag wandelen. En over bergen en door dalen met de Heere gaat. In moeilijke tijden en in goede tijden. In ziekte en in gezondheid. In alles wat je meemaakt. Dat er één ding is wat je zeker weet. Dat God bij je is. En dat is wat wij nodig hebben. En daardoor komt er rust en vrede. En daardoor komt er echte vreugde in je leven. Er kwam kort geleden een vrouw naar mij toe die zegt: ik heb jarenlang in de hulpverlening gezeten. Ik kom echt uit hele grote psychische problemen. En er werd me altijd gezegd: je moet van jezelf houden. En je moet jezelf lief hebben. En je moet vooral in jezelf geloven. Enzovoort, enzovoort. En ze zegt: het werd een druk. En het werd een soort presteren. En dat lag allemaal bij mezelf. En ze zegt: ik ben 2 jaar geleden tot geloof gekomen. En ik heb Jezus leren kennen. En nu weet ik dat ik bij God hoor. En dat hij van me houdt. En dat ik met hem verzoend ben. En nu ligt het niet meer bij mij. Maar het is allemaal van God. En het is van hem. En hij heeft het voor mij gedaan in zijn zoon. En ze is verlost van dat hele juk. Van dat je vooral zelf zo goed moet zijn. En zelf zo veel van jezelf moet houden. Dit is het goede nieuws. Jezus stond op uit de dood. Er is volkomen verzoening gebracht voor al onze zonden. Ja, mijn zonden zijn vele, maar zijn barmhartigheden zijn nog veel meer. En vanmiddag mag ik je prediken, mag ik u prediken, dat als u ziet op Christus in geloof, als u inderdaad niet meer naar uzelf kijkt, zoals de moderne psychologie ons wil leren, niet meer naar uzelf kijkt zoals verkeerde vormen van vroomheid ons leren. Dat je het vooral bij jezelf moet zoeken en dat je aan allerlei eisen moet voldoen. Maar als je vanmiddag afziet van jezelf. En dat je zegt: ja, maar Heer, ik kan het helemaal niet. En dat red ik nooit. En ik geloof niet. Ik kan nooit genoeg geloven. En ik kan mezelf niet verlossen. Maar dat je gewoon ziet op wat Jezus voor je deed aan het kruis. En dat je gelooft in hem. En dan weet je, dan mag je weten. Dat je zonder je vergeven zijn. En dat alles je echt vergeven is. En de opstanding van Jezus is het bewijs daarvan. En dat is ook de eerste vorm. Ik zou zeggen een rode draad, hè, had ik het over. Dat is de eerste waarin beweging komt. Dat als je door de opstanding van Jezus. Dat betekent dat wij door geloof in hem. Dat al onze zonden van ons weggenomen zijn. Ze zijn er niet meer. Ze zijn meegenomen met Jezus aan het kruis van Golgotha. En er is beweging gekomen in ons leven. Er verandert van alles in het leven. Door de opstanding van Jezus. Ten eerste, omdat onze zonden helemaal weg zijn genomen. De tweede manier waarop er beweging komt in ons leven. Ik kijk met u even in het bijzonder naar de persoon van Maria Magdalena. Want we lezen over haar in vers 9. En weet je, wat ik al zei toen ik dit hoofdstuk las, toen dacht ik: het is zo dynamisch. Er gebeurt zoveel. Het hele boek Marcus is ook een en al dynamisch. Van alle evangelie is het boek Marcus het meest, weinig conversaties staan erin. weinig toespraken van Jezus, maar wel heel veel gebeurtenissen. Er gebeurt van alles. Van het begin af aan zien we dat Jezus bezig is en dat hij mensen bereikt en dat mensen veranderen en dat mensen in beweging komen. En dat van alles anders wordt door Jezus en zo ook door zijn opstanding uit de dood. En dan worden we ook herinnerd aan Maria Magdalena. En dan wordt er even genoemd uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En weet je dat, ja, daar zit natuurlijk een hele wereld achter. De Bijbel leert dat er een reële geestelijke strijd is. Christenen in Afrika die leven veel meer met deze wetenschap. Wij hebben toch een behoorlijk materialistisch wereldbeeld. Wij denken toch heel erg dat de wereld vooral een materiële wereld is en dat ook het functioneren van de mens vooral komt door het brein, niet meer dan dat. Maar de waarheid is dat er een geestelijke wereld is en dat wij in een geestelijke strijd betrokken zijn. En dat ook voor ons wel degelijk die strijd met demonen realiteit is. Er komen vurige pijlen van de boze op ons af. En onze strijd is tegen boze geesten in de hemelse gewesten, schrijft Paulus in Efeze 6. Die strijd, daar bevindt u zich ook in. En de Bijbel die zegt ook, wij komen ook in de Bijbel tegen dat mensen erg in de macht van de boze kunnen komen. Dat mensen als het ware onder de greep van boze geesten kunnen komen. Bij Maria Magdalena had Jezus 7 demonen uitgedreven. Als mensen zich inlaten met bepaalde zonden, dan kan dat een opening zijn voor de boze. Ik luisterde van de week, zoals ik u al zei, naar Groot Nieuwsradio. Er kwam ook een heel mooi getuigenis langs van een Joodse mevrouw. En deze mevrouw, die was liberaal Joods opgevoed. En ze vertelde dat ze niet zoveel met haar geloof deed. Als Joodse vrouw. En dat zij en haar man bezig gingen met andere dingen. Met alternatieve dingen. Ik weet niet precies wat ze ging doen, maar op het gebied van alternatieve geneeswijzen, maar ook met een beetje New Age-achtige dingen en esoterische dingen. En op een gegeven moment zelfs een soort van spiritistische dingen. En ze vertelde dat zij na verloop van tijd wist zij dat het helemaal fout was. Ze wist dat er boze machten in haar leven waren gekomen. Ze zei, er was een ongelooflijke onvrijheid gekomen. En er gebeurden hele rare dingen in hun leven, zelfs in hun huis. Het was echt duister geworden in hun leven. En toen zaten ze daarmee en ze wisten niet wat ze moesten. Er was er iemand, gewoon was er iemand die tegen hen zei. En omdat ze iets vertelde van hoe zij het ervaarde, de toestand waar ze in terecht waren gekomen. En iemand zei tegen hen, dan moet je Jezus vragen of hij de boze geesten wil wegsturen. Of hij jullie wil bevrijden. En dat deden ze. En ze gingen gewoon bidden tot Jezus Christus. En ze merkten dat het veranderde. Ze merkten dat ketenen verbroken werden, dat boze geesten weggingen. Dat de invloed van het Rijk der Duisternis, dat die week, omdat er kracht is in de naam van Jezus. En zo werd ook Maria Magdalena door Jezus bevrijd. Zij ervoer ook de kracht van de Heer Jezus. En dat is de tweede manier waarop er beweging komt in mensenlevens. En we hebben ook de opdracht gekregen, of we hebben ook met elkaar gelezen, dat Jezus zegt van degene die in hem geloven, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Dat staat hier in Markus hoofdstuk 16. En hoeven niet al te spectaculaire of vreemde dingen ons bij voor te stellen. Maar we mogen gewoon weten vanuit Gods woord. Dat als wij die strijd met de boze meemaken. En de Heer Jezus heeft ons ook leren bidden. Verlos ons van de boze. En nogmaals, dat is een reële strijd. Dat wij die in Jezus Christus geloven. En Paulus heeft het in Filippenzen ook daarover, dat wij zijn opstandingskracht, dat wij die mogen kennen. Het kennen van de opstandingskracht van Jezus. En dat wij ook in de naam van Jezus, dat wij boze geesten mogen wegsturen. Dat we mogen zeggen, wijk en zwijg en ga weg van mij, Satan. En dat Jezus kracht daaruit zal blijken. En ik weet niet hoe je hier vanmiddag zit en ik weet niet of dit tot je hart spreekt. Misschien tot sommigen van ons. Want ook op Urk is dit reëel. Ook al is Urk een heel christelijk dorp. Ook al gaat bijna iedereen op Urk naar de kerk. Maar ook hier is sprake van geestelijke strijd. En ook hier kunnen mensen in grote, grote duisternis terechtkomen. Maar de opstanding van Jezus betekent dat hij overwinnaar is. Hij heeft gezegevierd, zegt Paulus in de Colossenzenbrief, over de overheden en machten in de hemelse gewesten. Hij heeft ze ontwapend. Hij heeft hun de wapens uit handen genomen. De boze is ontwapend. En Jezus is God. En demonen zijn schepselen. Er is een oneindig groot verschil tussen God de schepper en schepselen. Demonen zijn slechts schepselen. Jezus is God. En er komt wat in beweging in je leven. En er gaan wel degelijk dingen veranderen. Als je gelooft in de Heer Jezus. En als je ook bidt tot hem. En als je ook in zijn naam in die geestelijke strijd bent. Dat je in zijn naam ook zegt, wijk. En dat je daardoor ook overwinning in die geestelijke strijd mag gaan ervaren. Jezus leeft. En wij met hem. En hij verlost echt van duisternis. Er zijn zoveel mensen. We mogen straks jullie getuigenissen horen. En ik zie er naar uit. Ik heb in mijn leven nu al zoveel getuigenissen gehoord. Echte getuigenissen van mensen die zeggen. Er was sprake van duisternis. Ik was diep wanhopig. Ik zat echt in het donker. Er was geen licht. Er was geen leven. Er was geen kracht. Er was geen vreugde. Er was geen hoop. Ik zat vast. Mensen kunnen zo vastzitten dat ze niet meer verder willen leven. Maar het goede nieuws is dat Jezus Christus al je zonden heeft gedragen aan het kruis. Is gestorven in je plaats en opstond uit de dood. En dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij het licht van de wereld is. En als je zijn naam aanroept, zal het licht gaan schijnen in je leven. Dan zal hij het licht van je leven worden. Je mag vanmiddag de naam van de Heer Jezus aanroepen. En dan komt er beweging. Dan komen dingen in beweging. Dan komt er nieuw leven daar waar de dood zijn intrede gedaan heeft. Ik moet ook denken aan een vriend van mij die vertelde dat zijn ouders hem als tienerjongen hadden meegenomen naar een magnetiseur. Dat hij zegt, op dat moment, toen ik één keer bij die magnetiseur geweest was, ging het licht uit in mijn leven. En pas 15, 20 jaar later, zegt hij, werd ik bevrijd van de duisternis. Toen Jezus mij trok uit deze duisternis. En toen ik zijn naam aanriep. En toen alles anders werd. En sindsdien is hij een dienaar van de Heer Jezus. Die overal waar ik hem tegenkom, overal waar hij het woord krijgt, getuigt hij van de Heer Jezus. Hoe Jezus hem gered heeft. Want ook hij wilde op een gegeven moment niet meer verder leven. Vanwege de diepe duisternis in zijn leven. Maar zo krachtig is de Heer Jezus. En het laatste wat ik wil noemen is hoe er beweging komt in het leven van de discipelen. Dat is dat wij op verschillende plekken in Markus hoofdstuk 16 tegenkomen. Dat zij gaan. We lezen in de eerste plaats in vers 7. Dat de engel, de jongeman die gekleed in een lang wit gewaad daar zit. Tegen deze vrouwen zegt. Wees niet ontdaan, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde, vers 6, hij is opgewekt. Hij is niet hier. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. En dan zegt deze engel tegen de vrouwen, maar ga heen. Maar ga heen. Wij lezen dan, ze gingen haastig naar buiten. En dan lezen wij verder in vers 10 over Maria Magdalena. Dat als zij ook... Als zij Jezus heeft gezien, als Jezus aan haar verschenen is, dat lezen we in vers 9, dan staat er in vers 10 dat ze heen ging. Ze ging heen en ze berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. En daarnaast lezen wij ook in vers 15 dat de Heer zelf, als hij aan de 11 verschenen is, dat hij tegen hen zei, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Voor de derde keer komen we dat heen gaan tegen. En de vierde keer vinden we het dan in vers 20. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Ze gingen heen, ze kwamen in beweging. Dit is de derde vorm van hoe dingen in beweging komen die ik onder uw aandacht wil brengen. Het eerste is dat al onze zonden heen gaan, al onze zonden worden van ons afgenomen. En er is totaal geen vloek en geen oordeel meer voor degenen die in Jezus geloven. Er is geen veroordeling van God uit voor degene die in Jezus geloven. En dan word je vervuld met de geest. En de tweede is dat je bevrijd wordt van de boze. En dat je mag bidden om bevrijding van de boze. Dat we voor elkaar mogen bidden om bevrijding van de boze. En dat de boze geesten wijken. En dat er beweging komt daarin. Je blijft niet vastzitten. Het blijft niet vastzitten, maar je komt los. Je wordt verlost, ook op die manier. Maar het derde is dat we ook uitgezonden worden. Dat er ook beweging komt in het leven van de discipelen. Omdat ze nu iets hebben om voor te leven. En dat ze nu een opdracht hebben gekregen in deze wereld. En als we dit goede nieuws vanmiddag mogen horen opnieuw. Weet je, we mogen geen consumenten blijven. Het mag niet zo zijn dat wij als toeschouwers in de kerk blijven zitten. Het mag niet zo zijn dat we alleen maar ons geestelijke leven hebben. En dat we alleen maar Jezus in ons leven willen. Opdat we daardoor zelf gezegend worden. Nee. Als we hem zo hebben leren kennen. Laat me het als volgt zeggen. De Heer Jezus Christus mag nooit een toevoeging in ons leven zijn. Kijk, sommige dingen zijn een toevoeging in je leven. Als je bijvoorbeeld een bepaalde hobby hebt. Je vindt het leuk om motor te rijden. Dan is dat iets dat is een toevoeging in je leven. En als je misschien een bepaalde sport bedrijft. Je zit op tennis. Of je zit op voetbal. Nou, dat is een toevoeging aan je leven. En zelfs je werk, hè, je werk wat je doet. Of de carrière die je navolgt. Of het bedrijf dat je hebt. Dat is iets wat je hebt. Maar als het goed is, is dat niet waar je voor leeft. En dat is niet je leven zelf. En zo zijn er heel veel dingen in ons leven die we ook hebben. En die bestaan allemaal naast elkaar. Maar het mag nooit zo zijn dat wij Jezus Christus in dat rijtje zetten. Zo van, hij is ook een prettige toevoeging aan mijn leven. Ik heb mijn leven van dit en van dat en van zus en van zo. En ik heb ook mijn kerkgang op zondag. En dat is mijn geloof. Maar dat is een onderdeeltje van mijn leven. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je kunt niet een klein beetje van Jezus Christus in je leven hebben. Waar we nu vanmiddag met elkaar over nadenken, is het allerbelangrijkste in het leven. Waar we nu bij bepaald worden, vanuit Marcus hoofdstuk 16. Dat is alles. Dat is helemaal alles voor ons. Dat onze zonden ons vergeven zijn. Dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we niet meer naar de hel gaan, maar dat we naar de hemel mogen gaan. Dat ook ons lichaam zal opstaan uit de dood als Jezus terugkomt. Dat we verlost zijn van de boze. En dat we autoriteit hebben in de geestelijke strijd. Al die dingen, dat is alles. Dat is het verschil van dood naar leven. En dat heb je er niet bij. Maar dat is je redding. Dat is je behoudenis. Dat is je eeuwige behoudenis. En daarom zegt Heer Jezus, u bent alles voor mij. U bent alles voor mij. Hij ziet een toevoeging. En wij hebben hem niet. Maar hij heeft nu ons. En wij knielen voor hem neer. En wij aanbidden hem als onze koning. Met Thomas zeggen wij tegen de Heer Jezus, mijn Heere en mijn God. Als we hem zien, opgestaan uit de dood. Verzoener van onze zonden. En we vallen voor hem neer vanmiddag. We zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef u mijn leven. En dan zegt hij tegen ons, ga. Ik zend je. Ik heb het niet alleen gegeven voor jezelf. Maar ik heb het je gegeven voor een wereld in nood. En zoals ik bewogen was en ben met jou, zo ben ik bewogen met iedereen in deze wereld. En hij ziet de schare die zonder herder is. Hij ziet de mensen die voortgejaagd en afgemand zijn. Hij ziet een wereld in nood. En hij wil een wereld in nood wil hij bereiken. En hij wil ons daarvoor gebruiken. Dus als je je laat dopen, dan zeg je ook vanmiddag tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent mijn alles. En ik ben niet meer van mezelf. Maar u heeft mij gekocht en betaald met uw bloed. En wat wilt u dat ik doen zal? Niet dat we allemaal zendeling moeten worden. Niet dat we allemaal geestelijk werk fulltime moeten gaan doen. Natuurlijk niet. Er zijn allerlei roepingen. Maar wel dat we als gemeente van Jezus Christus met elkaar in beweging gezet worden door de Heer Jezus. Zijn opstanding uit de dood betekent dat er beweging komt in ons leven. En dat we bewogen raken met mensen om ons heen. En dat we mee gaan huilen met een wereld in nood. En dat we het goede nieuws gaan brengen. dat we gelegenheden creëren om anderen te vertellen over de naam van Jezus, die ons heeft gered, die ons zalig heeft gemaakt, en waarvan we hopen en bidden dat ook nog veel meer mensen hem zullen leren kennen. Dus de doop is ook een daad die je stelt, de doop is ook een stap die je zet om te zeggen, ik leef niet meer voor mezelf, niet meer een beetje godsdienst, niet meer een beetje christendom, niet meer een beetje kerkgang, niet meer Jezus erbij als optie, niet meer Jezus als toevoeging, maar Jezus is mijn Heer. En dat beleid ik. Jullie beleiden vanmiddag dat Jezus de Heer van je leven is. En dat je hem wil volgen waar hij je leidt. En terwijl wij gaan, werkt hij mee. Dat is het einde van Markus 16. Zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Als we blijven zitten waar we zitten, als we zelfgericht zijn, zowel persoonlijk als gemeente, als we egocentrisch zijn, dan zullen we niet veel van de werking van God meemaken in ons leven. Want wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar als wij gaan waar Jezus wil gaan, en Jezus wil de wereld in, en als wij mee willen gaan met Jezus, die zelf deze wereld wil bereiken, en als we gaan prediken, en zendelingen gaan uitzenden, en als het werk van Christus ons ter harte gaat, en mee gaan werken met hart en ziel aan het werk van de gemeente, en gaan bouwen aan dat waar God wil dat wij aan zullen bouwen, door het evangelie te bekend te maken aan alle volkeren, dan zullen we merken dat de Heer met ons mee gaat werken. Dat hij werkt door ons heen. En dat is het mooiste om mee te maken. En dat God werkt, dat is ook wat we van jullie mogen horen. Hoe de Heere God in jullie leven heeft gewerkt. En we prijzen zijn heilige naam voor zijn eindeloze liefde en genade. Geprezen zij de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Wij gaan...